Het is alweer 2 weken geleden dat wij geëindigd waren bij Matteüs hoofdstuk 22. En we waren geëindigd bij het eerste, bij het grootste, bij het voornaamste gebod van God aan de christen. En dat is dit. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Enerzijds maakt dit ene gebod het ons heel makkelijk om een christen te zijn. Toch? We hoeven maar één ding te doen. God boven alles lief hebben. Anderzijds is dit menselijk gezien, vanuit onze eigen kracht, is dat gewoon onmogelijk om uit te voeren. Ik kan dit niet, ik zit mezelf daar in de weg. Nu hebben wij dit 2 weken geleden met elkaar doorgenomen. Dus ik ga er vanmorgen ook niets meer over zeggen. Ik had nog een link naar jullie toegestuurd voor de, ja, eigenlijk een soort van praktische behandeling van deze tekst. Hoe je dit praktisch handen en voeten zou kunnen geven. En ik heb van een aantal van jullie gehoord, het was ook erg bemoedigend om van jullie te horen, dat zowel de preek van 2 weken geleden als ook de aanvullende preek, van 3 jaar geleden, dat het jullie goed heeft gedaan. Dus prijs de Heer daarvoor. Aan het eind van dat gedeelte, omdat we niet veel tijd meer hadden, heb ik de laatste 6 versen van Matteüs 22 wel voorgelezen, maar ik heb er verder niks mee gedaan. Ik weet nog dat ik jullie had gevraagd, lees ze zelf door, doe wat onderzoek en probeer die vraag van Jezus zelf te beantwoorden. Onderzoek het. Dan ga ik jullie niet vragen, dan hebben jullie dat gedaan en dat laat ik aan jullie. Maar ik wil dat stukje wel vanmorgen gewoon behandelen, voordat we verder gaan met hoofdstuk 23. Want het is heel belangrijk wat Jezus hier zegt. En dan, omdat het maar om 5 versen gaat, wil ik het zowel uit Matteüs, maar ook Marcus en Lucas gaan lezen. Dus laten we naar Matteüs hoofdstuk 22 gaan. En dan vanaf vers 41. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden tegen hem, Davids zoon. En Jezus zei tegen hen, hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen, als hij zegt, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden. En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Nu naar Marcus 12. Marcus 12, vers 35. Marcus 12, 35. En Jezus antwoordde en zei, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel, hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David noemt hem dus zelf zijn Heere. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En de grote menigte hoorde Jezus graag. Laatste, Lucas 20. Lucas 20, vers 41. Lucas 20, vers 41. Jezus zei tegen hen, hoe kan men zeggen dat de Christus een zoon van David is? David zelf zegt namelijk in het boek van de Psalmen, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David dan noemt hem zijn Heere, en hoe kan hij dan zijn zoon zijn. Oké, terug naar Matteüs. Vers 41 en 42. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, wat denkt u over de Christus? Wie zoon is hij? En ze zeiden tegen hem, Davids zoon. Even om onze geheugens op te frissen. We zitten in de laatste week voor de kruisiging van Jezus. We hebben in de afgelopen weken gezien dat de fariseeën, de schriftgeleerden, de Sadduceeën, de Herodianen, allemaal vragen aan Jezus stelden. Elke keer stelden ze opnieuw een vraag aan Jezus. En het gemene ervan was, het waren geen oprechte vragen. En ze wilden niet echt weten wat Jezus te zeggen had, maar het waren vragen die bedoeld waren om Jezus op zijn woorden te kunnen pakken. En zij zochten een manier om Jezus dus te kunnen beschuldigen. Ze zochten een manier om Jezus te kunnen aanklagen, waardoor zij hem uiteindelijk zouden kunnen kruisigen. En na al deze vragen en nadat Jezus hun de mond gesnoerd had, stelt Jezus hun een vraag. En de vraag die Jezus stelt is niet zomaar een vraag die wij hier vanmorgen gewoon opzij kunnen schuiven. Het is een vraag waar de mens iets mee moet doen. Ieder mens, door de eeuwen heen, ook anno 2015. Het is een vraag waar wij iets mee moeten doen. Het is een vraag waarop ieder mens gewoon een antwoord moet geven. Je kan het niet in het midden laten. Jezus stelde dezelfde vraag ook aan zijn discipelen. In Matteüs hoofdstuk 16 zei Jezus, of vroeg Jezus aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wat zeggen de mensen over mij? En ze gaven antwoord, sommigen zeggen naar de profeet, sommigen zeggen dat je Elia bent, dit en dat. En toen zei hij op een gegeven moment, en u, hij had het tegen zijn discipelen, u, wie zegt u dat ik ben? Hele belangrijke vraag. En Petrus sprak namens alle discipelen en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Met andere woorden, Jezus, u bent de Messias. U bent de Messias en omdat u de Zoon van de levende God bent, bent u aan God gelijk. U bent gewoon God, zei Petrus. Vervolgens zei Jezus dit tegen Petrus, je bent een gelukkig man, want mensen van vlees en bloed hebben je dat geheim niet onthuld. Nee, mijn Vader in de hemel heeft jou dat geopenbaard. Doordat God de ogen van Petrus en de andere discipelen geopend had, konden zij Jezus zien voor wie hij daadwerkelijk is. Het was Gods werk die hun ogen had geopend. Jaren geleden, heel lang, augustus 1990, werd ik geconfronteerd met deze vraag. Wie is Jezus Christus? En ik moest er iets mee. Het werd niet misschien in die woorden of op die manier gezegd, maar het kwam daar wel op neer. Wie is Jezus Christus voor jou, Stan? En ik moest er iets mee. En ik had slechts, in mijn beleving had ik slechts twee keuzes, maar twee. Eén keuze was om met mijn verstand, verstandelijk te geloven dat Jezus iemand was die 2000 jaar geleden hier op aarde heeft geleefd, die heel veel goede dingen voor mensen deed, die een goede boodschap had gebracht aan de mensen, een boodschap van liefde. Een boodschap van vergeving, een boodschap van verzoening, een boodschap van genade. Veel mensen op aarde, vandaag de dag ook nog, geloven in deze historische Jezus. En zoals mensen bijvoorbeeld in de geschiedenisboeken geloven dat Peter Stuyvesant ooit heeft geleefd. Of andere mensen uit de geschiedenis. Dus veel mensen geloven in deze historische Jezus, de man die veel goed gedaan heeft. Het jammere hiervan is dat zij deze Jezus gelijkstellen aan andere mensen uit de geschiedenis. Dat was één keus. De tweede keus was om, ondanks al mijn twijfels en alles wat door mij heen ging, mezelf open te stellen voor Jezus. De tweede keuze was om mezelf open te stellen voor een Jezus die zelf beweerde veel meer te zijn dan alleen een goed mens. Een goed mens uit de geschiedenis. Jezus zelf beweerde niet alleen een goed mens te zijn, maar in het Engels zeggen we een Godmens. The God-man. Hij beweerde God zelf te zijn. Dus net zoals de discipelen, toen Jezus het aan hen vroeg, moest ik een keuze maken over Jezus. Wie is hij? Wie is hij voor mij? En de vraag geldt ook voor jullie. Wie is Jezus Christus voor jullie? Wie is Christus voor jou? Nou, Jezus was of een krankzinnige die waanideeën of waanvoorstellingen van zichzelf had. Of Jezus vertelde de waarheid over zichzelf. Ik geloof met heel mijn hart dat hij de waarheid over zichzelf vertelde. Ik zie Jezus niet als een of andere sekteleider die we vandaag de dag zien. Die beweert dat hij de Messias is. Nee, hij is geen krankzinnige. Nou, op het moment dat ik die keus moest maken, begreep ik nog niet voor 100% wat mij te wachten stond. Het was een soort van sprong in het diepe. Het was een stap in het onbekende. Maar in geloof nam ik die stap. Ik stelde mijn hart open voor Jezus. En weet je, ik weet nog heel goed. Hij kwam met zoveel liefde. Hij kwam met zoveel warmte over me heen. Hij kwam met genade, hij kwam met vergeving, hij kwam met verzoening. Hij kwam met troost en met vrede en met vreugde. En dingen werden in één keer gewoon zo duidelijk. Ik ben met mijn Lukse broer daarachter nog steeds dankbaar. Hij is het menselijk instrument geweest die me over de streep heeft getrokken. Nou, uiteindelijk komt ieder mens voor de God van de Bijbel te staan om aan God verantwoording af te leggen. En waar het uiteindelijk om zal draaien is wie Jezus voor jou is geweest in het leven hier op aarde. De eeuwige bestemming van ieder mens hangt hiervan af. Ik werd zo afgeleid gisteren toen ik hiermee bezig was. Ik was juist met dit punt bezig en ik liet het even liggen. Ik ging naar beneden toe, ik ging even een hapje eten samen met Marnie. En toen kreeg ik een berichtje vanuit de States. Afgelopen donderdag, net voordat we naar de gemeenteavond toe gingen, kreeg ik een berichtje van mijn vriend Louis. Ik heb er wel eens over gehad. Dat een andere vriend van ons, die ik nu al 30 jaar ken of zo, dat die met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Zijn darmen, zijn dikke darm, die is opengebarst. En hij zat in de ICU, werd geopereerd. En een aantal organen, die deden het niet meer. Dus hij zat aan allerlei apparaten vast. En goed, dit was donderdagavond. Dus vrijdag kreeg ik wat meer informatie. Ik kreeg ook te horen dat deze vriend Louis bij hem was geweest en na de operatie. En mijn vriend Anthony kon niet praten, maar hij had wel in de hand gedrukt van Louis om aan te geven, joh, ik weet dat jij er bent. Ik weet dat jij het bent en dat je bij me bent. En goed, deze Anthony, die kent de Heer dus niet. Jezus is voor hem niet de redder en heer geweest in zijn leven, hier op aarde. En het is goed, ik was hiermee bezig en ik ging naar beneden toe, ging wat eten, kreeg een berichtje met de mededeling, heel kort. Anthony is net overleden. En Het is moeilijk. Het is heel moeilijk. Kijk, als ik zeker wist dat hij bij de Heer was, dan zou het nog moeilijk zijn, maar nog lang niet zo moeilijk. En dus, wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? Dat is zo'n belangrijke vraag. Ik was zo graag dat ik daar naartoe zou kunnen gaan, want juist omdat hij na de operatie nog een beetje erbij was, had Louis contact met hem. Dat is dan ook een zogenaamde christen. Maar die had dus niks over Christus verteld. En daar word ik zo boos om. Die heeft gewoon de kans gehad, de gelegenheid gehad. Om op het laatste moment nog iets van Christus met hem te mogen delen. Of gewoon zeker te stellen van, joh, ken jij de Heer wel? Maak het goed met God. Maar goed, daar kan ik nu niks aan doen. Nou, deze benaming, zoon van David, dat is een messiaanse uitdrukking. Het is een term dat heel Israël toeschreef aan de komende Messias. Ik vind het zo mooi hoe God dit allemaal tot stand heeft gebracht. In 2 Samuel 7 stond koning David op het punt om plannen te gaan maken. Er was rust in het koninkrijk. David had overal de overwinning gehad. En hij begon plannen te maken om voor God een tempel te gaan bouwen. Maar terwijl koning David met het idee bezig was, sprak God tot de profeet Nathan. En God gaf hem een boodschap voor koning David. En God zei dit: Zou u David voor mij een huis bouwen? Voor mij om in te wonen? Even verderop zegt God: ik zal voor u een huis bouwen. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomelingen na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Koning David begreep heel goed, dit was zo duidelijk voor hem, hij begreep zo goed dat God hiermee beloofde dat de toekomstige Messias zijn nakomeling zou zijn. Dus de Messias, of onder andere de titel Zoon van David, dat was in Israël een begrip. Dat de Christus, de Messias, de Zoon van David zou zijn, is dus juist. Ze antwoorden juist. Wiens zoon is hij? Hij is de Zoon van David. De Farizeeën gaven een juist antwoord op die vraag. Alleen was het niet een volledig antwoord. Het was onvolledig. De uitdrukking Zoon van David gaf aan dat de Messias een nakomeling zou zijn van koning David. Dat is duidelijk. En dit zien wij dus ook in de geslachtsregisters van Matthäus en Lucas. Als je het leest, dan traceer je Jezus terug naar koning David. In Matthäus 1:1 bijvoorbeeld staat het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dit betekent dus dat Jezus als mens een nakomeling van koning David is. Hij heeft Davids bloed in zich. De Joden, inclusief alle religieuze leiders, verwachten dat de Messias dus alleen menselijk zou zijn. Hij zou een menselijke vorst zijn. Zij verwachten een politieke en een militaire Messias. Iemand die Israël zou bevrijden van de bezettingsmacht van Rome. En wat Jezus met deze vraag eigenlijk duidelijk wil maken, is dat hij, de Messias, veel meer is dan alleen een menselijke Messias. In vers 43, hij zei tegen hen: hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen als hij zegt: de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Jezus haalt hier Psalm 110 aan, 110 vers 1. En Psalm 110 is trouwens het meest geciteerde psalm in het Nieuw Testament door de schrijvers. Jezus geeft aan dat koning David Psalm 110 schreef, doordat hij door de Heilige Geest ertoe gedreven werd. En wij geloven in de inspiratie van de Bijbel. Dat betekent dat God de mens ertoe gedreven heeft om dingen te schrijven. Letterlijk staat er dat God het ingeblazen heeft. Zoals God in Adam de geest en leven in Adam blies, zo blies God ook door de Heilige Geest in de schrijvers van de Bijbel wat zij moesten gaan schrijven. En nu zien wij hier in vers 44 in Matteüs geen verschil in de uitdrukking heren en heren, toch? Klinkt een beetje raar. De Heere zei tegen mijn Heere. Dat lijkt redundant. Hoe zeg je dat? Dubbelop. De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere. Nou, in het Oude Testament is er wel degelijk een verschil te zien. In Psalm 110 vers 1. Laten we daar even naartoe gaan. Dan kan je het voor je met eigen ogen zien. Psalm 110 vers 1. De Heere met hoofdletters, heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. In jullie Bijbel wordt de eerste Heere in hoofdletters geschreven. Klopt dat? Ja? Oké. Okay. In de grondtekst is dit de naam van God, wat eigenlijk niet uitgesproken hoort te worden volgens de Joden. Dat is, ja, het zijn geen klinkers, maar zijn medeklinkers volgens mij, consonants toch? YHWH, niet uit te spreken, Yahweh. Nou, omdat de Joden de naam van de God niet wilden uitspreken, kozen zij ervoor om hem Heere te noemen. Dus elke keer in het Oude Testament als zijn naam voorkomt in de schrift, dan wordt het in onze Bijbels geschreven als Heere met in hoofdletters. Nou, in jullie Bijbel wordt de tweede Heere met een hoofdletter H geschreven en de rest in kleine letters, klopt dat? Oké. Okay. Nou, in de grondtekst is dit het woord, of het is een afgeleide van het woord Adonai. En we zingen het wel eens, prijs Adonai. En dit is de titel die de Bijbel geeft aan God. Het betekent Heere, oftewel het betekent eigenlijk mijn Heere. En dat is ook hetzelfde wat wij in het Nieuw Testament lezen en dat is Kyrios. Lord, Heere en Heere, het is precies hetzelfde. En dit houdt in dat de Heere heerschappij heeft over het leven van zijn onderdaan. Dit betekent voor mij dat ik mezelf volledig moet onderwerpen aan zijn heerschappij. De tweede Heere in dit vers, Adonai, duidt op Jezus Christus. Het duidt op de Messias. En Psalm 110 wordt tot op de dag van vandaag bij het Joods volk gezien als een Messiaanse psalm. Het voorspelt de komst van de Messias, het voorspelt de heerschappij van de Messias. Koning David zegt dus in deze psalm, Yahweh, God de Vader, heeft tot Jezus Christus gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En vandaar dus de vraag van Jezus in vers 45. Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij zijn zoon zijn? Dat lijkt zo onlogisch, dat kan eigenlijk niet. Dat is een hele goede vraag. Niemand, zelfs niet mensen in deze religieuze denktank van de fariseeën enzovoort, die kon Jezus hier geen antwoord op geven. Nou, er is slechts één juist antwoord. Maar de religieuze leiders konden er niet op komen omdat zij een foute vooronderstelling hadden van de Messias. Het feit dat koning David de Messias zijn Heere noemt en het feit dat God de Vader de Messias aan zijn rechterhand heeft geplaatst, geeft aan dat de Messias goddelijk is. Sterker nog, de Messias is God. Jezus Christus is God. Nou, binnen wat de wereld het christendom noemt, wordt dat aspect van Jezus Christus het meest en het vaakst aangevallen. Denk even aan de Jehovah-getuigen. Die geloven dus niet dat Jezus Christus God is. Zij geloven dat hij de aartsengel Michael is. De Mormonen geloven dat hij de broer, de geestelijke broer van Lucifer is. Lucifer is Satan. En in zoveel verschillende andere sectes die zich allemaal christelijk noemen, wordt Jezus dus niet gezien en ingeloofd als God. Dus aan de ene kant is Jezus vanuit zijn menselijke afkomst een nakomeling van David. En aan de andere kant is Jezus de Zoon van God, wat inhoudt dat hij God is. In vers 46, niemand kon Jezus een antwoord geven en ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Aan de ene kant zie ik zoiets van, wauw, ja, go Jesus, hè. Je hebt de mensen hun mond gesnoerd. Maar wat een gemiste kans. Wat een gemiste kans. Jezus probeerde hun hiermee aan het denken te zetten. Hij zei het niet zomaar. Hij probeerde hun aan het denken te zetten. Hij probeerde hun verstandelijk en geestelijk uit te dagen. Hij probeerde hun uit te lokken. Maar zij gingen er niet op in. Hoe weet ik dat? In hoofdstuk 23 spreekt Jezus allerlei wee over de Farizeeën. En dan zegt hij aan het eind dit. Hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. God wil zo graag. Ik geloof echt dat Jezus met deze vraag hun wilde bereiken, hun wilde winnen, hun over de streep wilde halen. Maar ze gingen er niet op in. Hoe anders zou het geweest zijn voor vele van die religieuze leiders, als zij aan Jezus hadden gevraagd, Heer, wat bedoelt u hier nou mee? En want geen van hen snapte wat hij bedoelde. Geen van hen snapte op Psalm 110 vers 1. Wat bedoelt David daar nou mee? Maar geen enkel persoon vroeg aan Jezus, Heer, wat bedoelt u hier nou mee? Wat bedoelt koning David hier nou mee? En dit is vandaag de dag nog steeds een hele grote fout dat door mensen gemaakt wordt. En mensen hebben bij voorbaat al een foute vooronderstelling van Jezus Christus. Vraag elk willekeurig persoon in je buurt, in je omgeving, wie is Jezus Christus? 99,99999% van de mensen zullen een fout beeld van Christus hebben. En wanneer deze mensen dan in aanraking komen met de waarheid over Jezus, dan lopen ze weg. Dan zeggen ze, ja, maar Stan, dat is goed voor jou. Ik laat jou in je waarde, laat mij ook alsjeblieft in mijn waarde. Ze lopen van Jezus weg zonder dat zij doorvragen. Weet je, als ik niet geloof dat Jezus Christus God is, dan is mijn geloof als christen volkomen nutteloos. Volkomen nutteloos. De goddelijkheid van Jezus, ik heb gewoon een paar dingen genoemd, dat bewijst de echtheid van de goddelijke ingeving van de Bijbel. Het bewijst de echtheid van het gezag van de Bijbel. Want als Jezus Christus niet God was, dan zouden heel veel profetieën uit het Oude Testament, als ook het Nieuw Testament, vals zijn. Helemaal vals. De goddelijkheid van Jezus is ook van belang om de ware aard van God te kennen. Stel je voor dat Jezus niet God was, zoals zoveel mensen beweren. Dan hebben we een twee-eenheid. Of een één-eenheid, want dan geloven we ook niet in de Heilige Geest, dat de Heilige Geest God is, snap je? Dus het gooit alles overhoop. In Genesis 1 wordt God omschreven als Elohim. Dit is de meervoudsvorm van El. El is God. En dit betekent dus dat God uit meer dan één persoon bestaat. In Genesis 1 vers 26 zei God dit. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Tegen wie had hij het? Tegen de engelen? Nee, want engelen hebben niet de macht om te scheppen. Weet je, dus dit is het eerste, in mijn beleving, mijn optiek, is dit het eerste teken van de drie-eenheid van God. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. In het Nieuw Testament leren wij God kennen als God wat? De Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als Jezus Christus niet God is, dan kunnen wij net zo goed onze Bijbels weggooien. Dat meen ik serieus. Want de hele Bijbel leert ons van het begin tot eind dat Jezus Christus God is. Aan het eind van de Bijbel, Openbaring hoofdstuk 22, in vers 16 zegt Jezus dit. Hij zegt, ik ben de wortel en het nageslacht van David. Ik ben de wortel en het nageslacht van David. Jezus zegt hier van zichzelf dat hij degene is die koning David geschapen heeft. Hij is de wortel, hij is degene die David geschapen heeft. En tegelijkertijd zegt hij dat hij het nageslacht van koning David is. Kijk, ik verwacht niet dat jullie dit snappen. En dat is niet omdat jullie niet zo slim zijn als jullie horen te zijn. Ik snap het voor geen centimeter. Maar ik geloof het wel. En God laat me zoveel dingen zien, doordat ik dat geloof. Laten we afsluiten met dit, Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen 8 en dan vanaf vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ook ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Ik ben zo blij. Ik ben zo dankbaar dat God mijn ogen geopend heeft tot het feit dat Jezus Christus God is. En het is zo bijzonder dat ik, een nietig mens, omgang mag hebben, een relatie mag opbouwen, dat ik met hem kan optrekken, met de schepper van hemel en aarde. Ik ben zo dankbaar. Het heengaan van mijn vriend, dat heeft me weer echt aan het denken gezet. Ik weet zeker dat als wij daar waren, dat we koste wat kost naar het ziekenhuis toe zijn gegaan om met hem te praten. Maar weet je, dan vraag ik mezelf ook af. Oké, dat is een situatie, dat is daar. Het is een bekende. Waarom vind ik dat wel zo erg? Maar er zijn zoveel mensen om me heen die Christus niet kennen. Waarom vind ik dat minder erg? En dan word ik zo Aan de ene kant word ik daardoor bepaald, maar aan de andere kant schaam ik me eigenlijk. We hebben zo'n geweldige boodschap. Wij hebben het leven, we hebben woorden van eeuwig leven. Wij kennen de levende God van de Bijbel. En net als dat lied wat ik vorige twee weken geleden ook naar jullie toe had gestuurd. Net voor de Pasen van Keith Green. Daar ben ik nu echt mee bezig. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij... dat wij u mogen kennen. Jezus, u zei dat het eeuwig leven is om God de Vader te kennen, om zijn Zoon Jezus Christus te kennen. Dus Heer, ik dank u voor het voorrecht dat u ons alles hebt gegeven in uw woord, in de Heilige Geest, om u te leren kennen. En ik dank u, Heer, dat u ons snoeit. Ik dank u, Heer, dat u ons afbreekt, dat u dingen van ons afbreekt die niet van u zijn. Heer, ik dank u dat u ons herstelt, dat u ons opnieuw opbouwt. Ik dank u, Heer, dat u mijn gebroken leven zin hebt gegeven. Ik dank u dat ik nuttig kan zijn in dit leven. Nuttig, Heer, voor Marnie, nuttig voor mijn kinderen en kleinkinderen, nuttig voor de gemeente, nuttig voor de mensen om me heen. Nuttig, Heer, voor u. Dus Heer, geef mij, Heer, geef ons als gemeente uw hart, Heer, voor de verlorenen. Geef ons uw hart, Heer. En help ons om niet te schromen. Geef ons de vrijmoedigheid. Heer, de discipelen baden ook voor vrijmoedigheid om uw woord te verkondigen. Want Heer, hoe zullen mensen het nou horen als niemand het verkondigt? Leg de woorden in onze monden, Heer. Vervul ons met uw geest. En help ons, Heer, om Jezus Christus, de levende God, aan mensen kenbaar te maken. In woord en in daad. Omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen.